bij Spreekuur. Een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Ter Gooi MC. Mijn naam is Angelique Verbeek en Wim Rozing zorgt vandaag voor de techniek.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Endometriose is een chronische en vaak onderschatte aandoening die het leven van veel meisjes en vrouwen ingrijpend kan beïnvloeden. Dit kan zorgen voor pijn, vermoeidheid en soms problemen met zwanger worden. De klachten verschillen sterk per vrouw, waardoor het moeilijk te herkennen is. Wat is het precies? Welke klachten horen erbij? Wat kunnen vrouwen doen als ze denken dat ze deze aandoening hebben? We praten hierover met Velja Mijatović, werkzaam bij Amsterdam UMC. Welkom in de uitzending. Kun je zelf even uitleggen wat je precies doet bij Amsterdam UMC?
Allereerst dank voor de uitnodiging. Ik ben zelf gynaecoloog, hoogleraar en hoofd van het Endometriosecentrum. Dat is een multidisciplinair centrum dat zich bezighoudt met de behandeling van ernstige endometriose. En dat doen we eigenlijk al meer dan 20 jaar.
Dat is heel wat, want zo algemeen bekend is het nog niet, hè? We hebben het net nog een paar mensen gevraagd hier in de studio. Kun je uitleggen wat is endometriose precies en hoe ontstaat het?
Het is een aandoening bij de vrouw die gekenmerkt wordt door het bestaan van ontstekingen. Het is dus een ontstekingsziekte. Het openbaart zich met name in de buik. Doordat stukjes slijmvlies dat lijkt op baarmoederslijmvlies zich daar bevindt. En al daar dus pijnklachten en andere problemen kan veroorzaken.
Komt het vaak voor?
De schattingen kunnen nogal variëren, maar we denken dat het tot 10% van de vrouwelijke bevolking kan voorkomen in de vruchtbare leeftijd, dus tussen de puberteit en de overgang. En als je het vertaalt naar Nederland, dan heb je het ongeveer over 500.000 vrouwen die mogelijkerwijs de diagnose hebben.
Dat is nogal wat.
Ja, dat is best een flinke groep. En dat betekent dus ook dat de impact ook van het ziektebeeld best wel groot kan zijn, ook op maatschappelijke zaken zoals scholing, beroepsontwikkeling, carrière, relaties, sociale interacties en persoonlijke ontwikkeling.
Kan dat vrouwen van alle leeftijden treffen? Of is er een soort algemene noemer?
Nou ja, wat ik net al zei, het zijn dus vrouwen in de vruchtbare levensfase die vooral de last van hebben. Na de overgang zien we dat een groot deel van de patiënten die aangedaan zijn, het ziektebeeld eigenlijk wat meer in de achtergrond komt, dus wat minder klachten hebben. Maar het kan inderdaad van alle leeftijden zijn.
Welke klachten komen het meest voor?
De meeste patiënten presenteren zich met pijnlijke ongesteldheid, dus pijnlijke menstruaties. Dat kan in combinatie zijn ook met wat toegenomen bloedverlies, of bloedverliesklachten in het algemeen. En daarnaast kan het ziektebeeld ook wat meer uitgebreid zich presenteren met chronische buikpijnklachten. Klachten van pijnlijke stoelgang of pijnlijk plassen, pijn bij de gemeenschap, maar ook een onvervulde kinderwens. En zoals je al net bij de introductie ook zei, vermoeidheidsklachten.
Waarom verschilt die ernst van die klachten zo, dan dat maakt het zo moeilijk om het, denk ik, te duiden, de ziekte.
Ja, dat is ook zo. En dat is ook best wel een uitdaging, omdat in eerste instantie presenteren zich de mensen met deze klachten bij de huisarts. Er is natuurlijk een grote overlap met andere aandoeningen. Aandoening van de darm, van de blaas bijvoorbeeld, of met andere ontstekingsziektes zoals fibromyalgie. Waardoor het niet altijd even makkelijk is om de vinger op de zere plek te leggen. Dus voor de huisarts is het soms een zoektocht. In het verleden zagen we ook dat onbekendheid met het ziektebeeld maakte ook dat mensen dus heel veel verschillende specialisten bezochten voordat uiteindelijk de diagnose werd gesteld. Daardoor is ook de tijd tot diagnose best nog lang, 7 jaar. En we hebben onlangs ook in Nederland een onderzoek gedaan waarbij we gekeken hebben wat is die op dit moment. En dat die betreft nog steeds helaas 7 jaar, ondanks de toegenomen aandacht ervoor. Maar ja, goed, dit soort zaken hebben ook wat meer tijd nodig voordat je ze inderdaad kan meten. Dus lastig. Vanwege ook de toegenomen aandacht middels betere informatievoorziening en ook bijscholingen van bijvoorbeeld huisartsen, hopen we dat we in de komende jaren dat, dat kunnen inhalen en kunnen verbeteren.
Het bestaat dus al heel lang. Ik had er tot 1-2 jaar geleden ook nog nooit van gehoord. Hoe is dat gegeven moment naar boven gekomen?
Nou, het ziektebeeld zelf is al in de 19e eeuw beschreven. En vermoedelijk zijn er ook aanwijzingen dat het al veel eerder al werd opgemerkt. Alleen de naam is pas eigenlijk in de 20e eeuw gegeven. En in de afgelopen decennia is er steeds meer aandacht voor gekomen, omdat men steeds beter ging begrijpen hoe het eigenlijk ontstond en wat het eigenlijk was. En ook doordat in de laatste, 20 jaar ook het besef groeide dat het ook een enorme maatschappelijke impact heeft door de invaliditeit die heel veel patiënten ervaren van het ziektebeeld, is ook vanuit overheidswegen ook steeds meer belangstelling gekomen om het ziektebeeld beter te begrijpen en beter te kunnen behandelen.
Het kan organen aantasten als het in een wat vergevorderde stadium is. Waar praten we dan over? Welke organen kan het aantasten?
We hebben het natuurlijk in eerste instantie over de organen, de gynaecologische organen, dus de baarmoeder, de eierstokken, eileiders. Die kunnen aangetast zijn, maar het kan zich ook dus bevinden buiten deze gynaecologische organen. Dus we hebben het over de darm, de dikke darm, endeldarm. We hebben het over de blaas, de urineleiders. Dus dat zijn de afvoerkanalen vanaf de nieren naar de blaas toe. Die kunnen dus daar ook aangedaan mee zijn, waardoor dus de organen daardoor dreigen niet goed meer te kunnen functioneren.
Maar ik begrijp, als het zo ver gaat, dan is het al in een redelijk vergevorderd stadium.
Ja, dat klopt. Dus en dan kijken wij ook vanuit de dokters die daarbij betrokken zijn, van welke behandelingen kun je dan aanbieden. Dat kunnen dan operaties zijn die bijvoorbeeld de orgaanfunctie dan weer herstellen. Maar dat kunnen ook behandelingen zijn met medicijnen. Aangezien het ziektebeeld ook hormoongevoelig is. En het vrouwelijke hormoon oestrogeen speelt hier een hele belangrijke rol in. En dus de hormoonbehandelingen zijn daarop gestoeld en zorgen ervoor dat het weefsel daardoor zo'n stekingskarakter verliest en rustiger wordt, wat weer resulteert in minder pijn en ongemak.
Wanneer wordt gekozen voor medicatie en wanneer voor een operatie?
Nou, in principe is de medicatie de hoeksteen van de behandeling. Dus dat betekent dat je die in principe altijd adviseert in welke vorm je ook het ziektebeeld hebt. Dus, en dat is ook bedoeld vanuit het oogpunt dat we op dit moment eigenlijk geen genezende medicijnen hebben. Dus we hebben medicijnen die onderdrukkend zijn, maar niet genezend. Operaties kiezen we daarentegen eigenlijk om iets te corrigeren. Dus een functie bijvoorbeeld van de darm, omdat die bijvoorbeeld verminderd goed ontlasting doorlaat. Of een urineleider die verminderd goed de urine doorlaat. Die moet je corrigeren, anders heb je daarna schade aan het orgaan. We doen het ook in het kader van kinderwens. Als bijvoorbeeld een functie van een eierstok of een eileider gecompromitteerd is, minder goed kan werken, dan kan een operatie uitzicht bieden op verbeterde kansen om zwanger te worden.
Nu hoor je wel eens van buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Heeft dat hier ook mee te maken?
Ja, dat kan. Er is zeker een relatie tussen ernstig endometriose en een verhoogd risico buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Je moet je voorstellen dat eileiders, dat zijn dus eigenlijk doorgeeforganen om de eicel en later de bevruchte eicel-embryo te transporteren, die kunnen door endometriose en de ontsteking die daarmee gepaard gaat bevangen worden, waardoor dus littekenweefsel ontstaat. En dat kan een barrière vormen voor die transportfunctie. En als dat gebeurt, dan heb je dus een goede voedingsbodem om een buitenbaarmoederlijke zwangerschap te laten ontstaan.
Maar dat loopt meestal niet goed af, denk ik. Of kan het wel goed aflopen?
Nou, in de meeste gevallen heb je dan toch een operatie nodig om de situatie weer te corrigeren. Waarbij in de meeste gevallen een eileider dan wordt verwijderd samen met de buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
Ja. Maar het kan volgroeien? Of?
Er zijn heel veel verschillende scenario's mogelijk. Gelukkig kunnen we heel veel dingen corrigeren en behandelen, waardoor toch enerzijds de kwaliteit van leven van de betroffen personen verbetert. en of hun orgaanfuncties zich weer kunnen herstellen. Niet in alle gevallen natuurlijk, maar de meeste gevallen wel. En dat is ook ons streven eigenlijk in de behandeling, ook in Nederland, om patiënten zo vroeg mogelijk eigenlijk de behandeling aan te bieden. Vandaar ook dat die diagnosetijd korter moet zijn. Om eigenlijk deze verergeringen en complicaties van het ziektebeeld te voorkomen.
Ja. We hebben het in het voorgesprek even gehad over een onderzoek wat gedaan is. Onder 1200 vrouwen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, we hebben in het kader van een internationale studie die in Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en in China heeft gelopen, alsmede ook in Nederland, hebben we vrouwen opgeroepen die endometriose hebben via de patiëntenverenigingen. In Nederland is dat de Endometriose Stichting. Om een enquête in te vullen over hun tevredenheid met hormoonbehandelingen. Deze studie, de TPEA-studie, zo heet die. Die heeft in Nederland een enorme respons gegeven. We hebben 1200 volledige enquêtes ontvangen van patiënten. En het beeld wat we daarin zien is best wel onthutsend. Namelijk, we zien dat patiënten eigenlijk helemaal niet zo tevreden zijn met hormoonbehandelingen vanwege bijwerkingen. Dat is eigenlijk niet nieuw. We weten dat natuurlijk uit de spreekkamer dat veel mensen bijwerkingen rapporteren. Dan moet je denken aan stemmingsklachten, hoofdpijnklachten, verlies aan libido. Waardoor hun kwaliteit van leven door de bijwerking ook weer eigenlijk nadelig wordt beïnvloed. En als je dan kijkt naar hoe dat nou komt, dan we hebben ook gevraagd van ja, waar haal je nou je informatie vandaan? Dan zien we dat eigenlijk de informatievoorziening vanuit de artsen eigenlijk redelijk gebrekkig is. Mensen zijn daar niet tevreden over. Zoeken dus een heil in informatiebronnen op internet en vooral op social media. En we zien dat vooral in de groep tussen 20 en 30 zijn social media heel erg populair. Maar we merken ook uit de antwoorden dat ze eigenlijk niet zo tevreden zijn over de kwaliteit van de informatie. Ze hebben het gevoel dat de informatie mogelijk incompleet is. En dat maakt ze onzeker. Dus er is hier nog wel wat aan te doen. En endometriose is zo'n ziekte waarbij vrouwen eigenlijk in toenemende mate eigenlijk zelfredzaam zouden moeten zijn, ook naast de behandelingen die ze ondergaan. En je ziet dus ook een beweging in de afgelopen jaren worldwide onder patiënten, maar ook onder hun behandelaars, om te kijken wat de waarde is van die self-management. En daar moet je denken dus aan behandelingen zoals veranderingen in je dieet, in je voeding, mindfulness, ontspanningsoefeningen. Die dus een bepaalde mate van controle weer over je eigen lichaam bevorderen. En dat is niet een substituut voor de officiële medische, medicinale of operatieve behandelingen, maar het kan zeker complementair werken.
Geven jullie daar ook advies over in een consult? Of misschien aan het eind van een consult?
Nou, sterker nog, we doen er zelfs onderzoek naar. We hebben daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, naar de waarde ten aanzien van buikpijnklachten en het functioneren en de kwaliteit van leven. En we zien bijvoorbeeld dat dieetonderzoek daar heel goed in helpt. Begeleiding is ook heel belangrijk. Namelijk, mensen met een chronische aandoening, zoals een endometriose, hebben ook veel support nodig. Een soort coaching. En in ziekenhuizen is dat best wel lastig te verwezenlijken. Dus je ziet dus ook dat ook mensen eigenlijk zich opwerpen in die functie. En er zijn ook een aantal die het heel erg goed doen. En die dagelijks of wekelijks de steun goed kunnen bieden.
Dat is heel belangrijk, denk ik. Ja, we hadden het al over het belang van goede informatie. Daar heb je al wat van gezegd. Ik heb begrepen dat Amsterdam UMC een speciale app heeft ontwikkeld.
Ja, daar zijn we al een hele lange tijd mee bezig. Mijn collega Robert de Leeuw heeft die app ontwikkeld en verder eigenlijk ook geplaceerd, waarbij deze app best wel uniek is. Er zijn natuurlijk best wel veel apps die gaan over menstruatietracking, zoals dat dan mooi heet, waarbij je klachten in kan zetten. Er zijn ook apps die gaan over vruchtbare periodes en zo, maar deze app heeft een aantal meer functies. Het kan je dienen eigenlijk als een soort steun om naar je huisarts of gynaecoloog te gaan en te zeggen van, ja, dit zijn eigenlijk de klachten waar ik mee zit. En de app geeft ook aan dat deze klachten bijvoorbeeld inderdaad een consult met een arts rechtvaardigen. Daarnaast kan de app ook worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, waarbij je gewoon op basis van een soort dagboekfunctie je klachten bijhoudt en de veranderingen die je in je lichaam waarneemt kan opslaan. Wat belangrijk is bij apps is dat natuurlijk wie is de eigenaar van de informatie. En in heel veel apps is dat een commerciële partij. En eigenlijk wil je als patiënt niet je gegevens bij een commerciële partij. Vandaar dat wij hebben gemeend dat het heel belangrijk is om die privacy daar goed van te waarborgen en te zorgen dat de patiënt eigenlijk zelf de eigenaar blijft. Wij hebben deze app dus ook ontwikkeld en laten toetsen door de Medische Ethische Commissie van het Amsterdam UMC. En inmiddels is er ook een CE-keurmerk. Dus dat maakt het dat het een vrij robuust product is, waarbij patiënten ook gewoon goed worden geïnformeerd over het ziektebeeld, over eventueel bijvoorbeeld self-management mogelijkheden. Dus het heeft ook een educatieve functie. Niet alleen maar een registrerende functie, maar ook een educatieve functie.
En wordt het veel gebruikt? Wordt die veel afgeluisterd?
Nou, steeds meer en meer. Eigenlijk heeft het een paar jaar geduurd voordat die werd gelanceerd. En nu wordt die steeds meer toegepast, ook in de dagelijkse praktijk. Ook in studies, waardoor we ook steeds meer informatie kunnen krijgen. En ik denk dus dat het ook steeds meer gebruikt gaat worden.
Ja, je had het net ook even over het belang van goede informatie. En daar kwam ook even naar voren dat opschrijven van je klachten heel belangrijk is, hè, bij een gesprek. Dat geldt natuurlijk voor alle medische zaken. Het is altijd van belang dat je opschrijft, hè, wat je klachten zijn. Want als je eenmaal tegenover de specialist zit, dan vergeet je driekwart.
Ja, dat is ook zo. En dat is de reden ook dat die app dus ook een soort steunfunctie kan geven. Ja. Je kan ondersteunen vooraf, maar ook tijdens het gesprek, dat dingen niet goed gaan en dat je klachten hebt en dat er een bepaalde mate van onderzoek en oplossing gezocht moeten worden. Dat is ook zo, klopt. Ja. Ik ook bedoelde eigenlijk op basis van de DPEA-studie, dus die questionnaire-studie die we hebben gedaan onder patiënten, is dat we vooral moeten zorgen dat er hele goede betrouwbare informatiebronnen zijn. Namelijk, wat mij opvalt op social media, en die discussie heeft ook de media natuurlijk in de afgelopen tijd bereikt, is dat veel onjuiste informatie loskomt. We hebben samen met de overheid, met ZonMW, het ministerie en een aantal veldpartijen en patiëntenverenigingen hebben we al een platform inmiddels gelanceerd, waarbij hele goede informatie over het ziektebeeld endometriose voor zowel patiënten als zorgprofessionals beschikbaar is. En ik denk dat dat een eerste hele goede stap is. Dus als huisarts, verzekeringsarts, arboarts of andersoortige arts kun je daar je informatie halen. Maar patiënten kunnen dat ook. Het zijn twee verschillende portals die dus heel goed die informatiebehoeften kunnen dekken. Dat is denk ik wat belangrijk is. En wat de andere kant is dat we het ons in de spreekkamer, dus zowel gynaecologen als huisartsen bijvoorbeeld, iets toch wel wat meer tijd moeten nemen om de behoeftes van de patiënten eigenlijk te onderzoeken. En te weten wat ze bezighoudt. En vooral als het gaat over hormonale behandelingen, blijkt dus dat ze veel meer eigenlijk willen weten, maar ook wel meer scenario's willen onderzoeken wat het beste bij hun past. En dat is ook een onderdeel van deze tijd, denk ik. Dat was misschien 20 of 25 jaar geleden anders. Maar nu moeten we denk ik toch wel dat in het oog houden, zodat mensen het ook beter kunnen omarmen. En ook misschien een betere acceptatie kunnen hebben van wat reëel mogelijk is. Namelijk, we hebben geen ideaal medicijn. Dat is nu eenmaal zo. Dus je zult altijd wel te maken hebben met bijwerkingen. Maar het is de manier waarop je daarmee omgaat, dat telt. Dus daar kunnen we denk ik nog wel wat verbetering in aanbrengen. Aan de kant van de dokters.
Ja, maar als het goed is, idealiter denk ik, beslis je samen met je arts. Maar het kan. Mensen hebben een veel groter, patiënten hebben een veel grotere inbreng gekregen. Dat is wat je net zei. Hè?
Dat is ook wel zo. En toch is de beperkte tijd tijdens een consult vaak een hele belangrijke reden waardoor veel informatieoverdracht niet plaatsvindt. Er wordt verwezen naar websites of naar informatieleaflets, whatever. hoe dan ook, ik denk dat we nu vanuit onderzoek wel duidelijk weten dat het onvoldoende werkt. En zeker ook voor de jongere groep patiënten die zich dan blijft doorinformeren op social media en dan toch erg teleurgesteld is over de kwaliteit van de informatie die ze dan tegenkomen.
Ja. Nou ja, en we zeggen in feite ook, het belang van bijscholing huisartsen is heel groot, hè?
Dat is zeker zo en heeft onze aandacht. In de afgelopen jaren is die steeds beter uit de grond gekomen. En op dit moment voor de regio Amsterdam, Flevoland, organiseren we in maart ook een vrij grote bijscholing voor huisartsen om juist interactief meer over het ziektebeeld te leren. Ze ook wat beter uitrusten voor het gesprek in de spreekkamer. Ook ten aanzien van de bezwaren die ze kunnen tegenkomen als het gaat over hormonale behandelingen en hoe daarmee om te gaan. En dat is denk ik weer een stap in de goede richting. Waarbij de patiënt in de spreekkamer bij de huisarts misschien een stuk tevredener weer naar huis kan gaan. Of sneller een verwijzing krijgt als het nodig is.
Hoe vinden mensen dat op internet? Als ook dat platform.
Het platform wordt natuurlijk aanbevolen door verschillende partijen. Dus als je bijvoorbeeld nu naar thuisarts gaat, zie je een verwijzing naar Endowijs. Ga je naar de patiëntenvereniging, naar de website of naar hun social media kanalen, dan zul je daar ook links in vinden. Dus patiënten kunnen zeg maar op verschillende manieren terechtkomen op Endowijs. Dat is ook via Google natuurlijk heel makkelijk te vinden. En dan zie je dat je eigenlijk op een hele overzichtelijke manier informatie kan verkrijgen over het ziektebeeld zelf. Wat is het? Wat betekent het? Wat kun je eraan doen? En hoe kom je eigenlijk erachter dat je het hebt?
We hebben het al even aangestipt, de patiëntenvereniging. Hoe belangrijk kan die zijn voor patiënten met endometriose?
Nou, ik denk dat die in de afgelopen 25 jaar heel belangrijk is geweest. Namelijk, het werk van de patiëntenvereniging heeft het bijgedragen dat het op de kaart is gezet. Het belang en de impact van het ziektebeeld op het leven van vrouwen is door de patiëntenvereniging, denk ik, ook heel goed naar voren gebracht. Wij werken zelf als beroepsgroep, de gynaecologen, nauw samen met de patiëntenvereniging. Niet alleen maar ten aanzien van de zorg, maar ook ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek. Daar zijn ze een actieve partner in. Ik kan me niet meer voorstellen dat ze er niet zouden zijn in mijn werk.
Dat is heel belangrijk, hè? Voor veel ziektes, hè? Zeg maar. Ja.
Zeker. En de ene patiëntenvereniging is actiever dan de andere. Maar de Endometriose Stichting zelf is een zeer actieve vereniging met ook een zeer goede organisatie en een enorme drive om het leven van patiënten te verbeteren.
Ja. Heb je een advies voor de luisteraars die vermoeden dat ze endometriose hebben?
Nou, het advies is om dit met hun huisarts te bespreken en te zeggen welke klachten ze hebben. Dat ze ook het vermoeden op de diagnose echt duidelijk uitspreken. En dat ze ook aan de huisarts vragen in hoeverre hij of zij denkt dat ze ook verwezen zouden kunnen worden of op een manier zouden kunnen worden behandeld wat hun klachten weer zou kunnen verbeteren.
Nou, dat is heel mooi. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Deze uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. En wil je afleveringen van Enna Gooi Spreekuur nog eens rustig terugluisteren? Ga dan naar ennagooi.nl gemist. Volgende week zaterdag zijn we er weer om 9:30 op deze zender. Velja Mijatović, hartelijk dank voor je duidelijke uitleg en je komst naar de studio.
Nou, dank jullie wel voor de uitnodiging.
Hierna kun je van 10 tot 12 luisteren naar het programma Enna Gooi Zaterdag, het actualiteitsprogramma van Enna Gooi Radio. En nogmaals dank en we wensen iedereen een fijn weekend. En dus tot volgende week.